Goedenavond gemeente. Op deze eerste Adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee De Groot uit Ede zal volgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 30 vers 1. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. En ook het derde vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten geef. Geef lof de Heer die eeuwig leeft. We zingen nu het eerste en het derde vers van Psalm 30. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Zullen stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We willen vanavond nadenken over een psalm. Een psalm die ook gaat over het woord en de betekenis van het woord van God voor ons. En daarom willen wij zingen psalm 119 over dat woord. En wij zingen dan twee versen. Dat is 47 en 53. 47 en 53 uit psalm 119. Zullen wij ook vanavond eerst het geloof belijden, gemeente, met de kerk van alle eeuwen. Met ons voorgeslacht en ook met allen die op deze grote wereld Heer Jezus hebben lief gekregen. Er mag één kerk zijn, één verbondenheid. In hetzelfde geloof. Dat is altijd een bijzondere gedachte. En zullen we als amen dan zingen, ik heb de vaste grond gevonden. Dat is dus het amen van de geloofsbelijdenis, op de geloofsbelijdenis. Ik denk dat het goed is dat niet zozeer de predikant amen zegt, ook dat, maar dat we dat samen beamen met het zingen van dit lied, ik heb de vaste grond gevonden, zoeken. Maar ook vinden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Beleiden wij samen, gemeente, het zij schuchter of met zekerheid, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. De derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de heerlijkheid, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, universele, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig, zalig leven.
Thank you.
We willen bidden om de opening van het woord en we denken ook in ons gebed aan meneer Van Doorn, huizen Appelenburg in Dodewaard, die ernstig ziek is. Is met nadruk gevraagd om aan hem te denken samen in onze gebeden. Om Gods ontferming die hij ook zo nodig heeft, net als wij allemaal. Zullen we samen bidden. Heere onze God, trouwe God, eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, tot u komen we, omdat u ons nodigt. Kom tot mij, roep mij aan, en ik zal u antwoorden. We zongen het net, hij nodigt de zondaar. Hij vergeeft die hem het hart gebroken heeft. Heren, wij zijn ook vanavond in de kerk, dat is fijn. Met jongeren, met kinderen, met ouderen. Samen om weer te leren uit die Bijbel waar zoveel in staat. Waar we misschien overheen gelezen hebben of nog nooit hebben gelezen. Of niet goed hebben gelezen. Want wij geloven dat dat uw antwoord is, dat u in uw woord ons antwoord geeft. Dat uw woord wil resoneren in onze harten. En ook in de praktijk van het leven. En nu gaan wij weer lezen uit de Bijbel, ook vanavond. En we bidden om de verlichting van uw geest, dat u ons bijlicht. Want anders zijn we zo blind. We hebben de loep van de Heilige Geest al hard nodig om het woord echt te lezen en te verstaan en ter harte te nemen, ook voor onszelf, dat we er ook persoonlijk door geraakt worden. Want het is niet zozeer voor anderen, maar ook voor onszelf bedoeld. En u kent ons door en door, u weet hoe wij staan tegenover u en ook tegenover onze naasten. Heren, wij hebben het geloof beleden, maar dat geloof kan ook wel zo zwak zijn en soms zo aangevochten. Dat we soms zeggen, waar is dat geloof gebleven? Wat stelt het allemaal voor? Ik ben het soms zo kwijt. En wilt u dan vanavond weer dat geloof werken en versterken? Omdat we de band met u voelen en ervaren en weten dat u onze God bent door de Heer Jezus, door zijn kruis en opstanding, en dat alle schuld verzoend is. Dat is toch ook wel het allerdiepste. De dood van Christus voor de zonden van eeuwigheid als grond gelegd. Lang voordat wij geboren werden, van eeuwigheid al als grond gelegd. Dan gaat het ons duizelen, we kunnen het allemaal niet begrijpen, maar ons wel verwonderen. Dat u al van eeuwigheid af uw kinderen op het oog had. En dat u ze daarom ook nooit zult loslaten. Heere, geef ons er houvast aan. Aan uw belofte, aan uw woorden in onze harten. Neemt u weg wat in de weg staat. Dat ongeloof, twijfel, onverschilligheid. Kan zoveel zijn. En geef ons toch alstublieft de band met u. Door het ware geloof. In u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We bidden dat voor de gemeente hier in de kerk, in ochtend, maar ook degenen die meeluisteren, nu al of met internet op een ander tijdstip. Fijn dat het er allemaal is en dat mensen ook ver weg kunnen meeluisteren en hetzelfde woord kunnen ontvangen op deze grote wereld. We danken u daarvoor dat deze middelen er allemaal zijn om mensen te bereiken tot ver landinwaarts, waar de blindste heidenen wonen, zeggen we wel eens. Daar wilt u zelf zijn met uw woord en getuigenis. Bidden voor de zieken, vooral voor meneer Van Doorn, in huis Appelenburg, als die zo ziek is, naar we begrijpen. Heere, dan is het soms zo, ook zo spannend en zo moeilijk. Maar het kan ook wel weer ruim zijn als u opening geeft en uitzicht en hou vast. Dan kunnen we soms toch nog een psalm zingen op ons sterfbed. En de geliefden die ons omringen ook. Want dan weten we dat ons leven in Christus in u geborgen is. Wilt u dat werken ook in deze familie van Doorn? En allen die misschien toch maar korte leven hebben. Als het aardse tent wordt gebroken. Dat we houvast mogen hebben aan uw belofte. Dat er een ander huis is. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. Heren, we bidden voor uw kerk die verdrukt wordt. Kerk in Soedan. Kerk in Aleppo. Kerk in het Midden-Oosten. O God, er is zoveel lijden en zoveel martelaarschap ook om het geloof. In landen waar het zo moeilijk is. Houd uw volk vast. Wij mogen toch voor ze bidden. Dat ze het niet opgeven. Ook niet Asia Bibi in Pakistan. Al zo lang in de gevangenis. Ontfermt u zich over haar, over haar man en kinderen. Heer, het duurt zo lang. Hoe lang nog? Dat kunnen we ons wel eens afvragen. Maar wilt u alstublieft over uw volk waken? Ook voor Israël bidden wij, voor het Joodse volk. Opdat ook het Joodse volk u mag zoeken en dienen en de gekruisigde mag vinden. En dat ook het Joodse volk zalig wordt. Heere, wilt u zo ons horen? Als we alles in uw handen leggen van onszelf, van degenen die ons lief zijn. En van mensen om ons heen, in ons dorp, in ons land en daarbuiten. Hoort u ons bidden. Aanvaardt u onze dank. Als we ook bidden voor de kerk op Cuba. Nu de leider Fidel Castro is gestorven. Kerk die daar vaak zo moeilijk het had en heeft. Wilt u de christenheid gedenken. En uw koninkrijk doen komen. Uit genade. Amen. We zullen uit de Bijbel lezen uit het boek Samuel, 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Vers 10. 1 Samuel 21, vers 10. Een stukje uit het leven van David. Weet allemaal wie David was, hè? Weten de kinderen ook wel. Maar David had het ook niet altijd makkelijk. Dat hoeven wij niet te denken, want voordat hij ooit koning werd, hij was aangewezen, was gezalfd. Voordat hij het was, ging jaren overheen. Gaat niet altijd zo vanzelf. 1 Samuel 21 vers 10. David stond op en vluchtte op die dag voor Saul. En hij kwam bij Achis, de koning van Gat. Maar de dienaren van Achis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gat. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Achis tegen zijn dienaren, zie, u ziet dat de man krankzinnig is. Waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Lees op Psalm 56, dat is de psalm die hierbij hoort. Psalm 56. Troost voor een vluchteling staat erboven. Een gouden kleinood van David voor de koorleider op Duif van Verre Eiken. Dat is waarschijnlijk een bepaalde melodie geweest. Toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. Wees me genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik, ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? De hele dag verdraaien ze mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Ze scholen samen, ze verbergen zich, ze letten op mijn voetstappen, omdat ze loeren op mijn leven. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan? Stort de volken neer in toorn, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik dat God met mij is. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat zou de mens, Adam, wat zou de mens mij kunnen doen? O God, op mij rusten geloften aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden. Tot zover het woord van onze God. Zalig die het hoort en het bewaart. De tekst is vooral vers 11. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Het gaat dus over het prijzen van het woord, gemeente. En eerst iets over die achtergrond. De situatie waarin David dat zegt. Dan iets over de inhoud. Wat is dan dat prijzen van dat woord? En dan het derde, de aanleiding daartoe. En dat heeft te maken met die geloften uit vers 13. Omdat David bepaalde geloften had gedaan. Dus drie dingen, prijzen van het woord, de achtergrond, de inhoud en dan ook iets van de aanleiding daartoe. We zingen Psalm 56 uit de oude berijming. Psalm 56, de eerst vers 1 en 4 zingen we voor de preek en na de preek vers 5 en 6. Dus Psalm 56 nu 1 en 4 en straks 5 en 6. Thank you. Dus vers 5 en 6 zingen we straks na de preek. Als ik het moeilijk heb, zei die man tegen mij, ga ik 's nachts uit mijn bed en ga ik beneden psalmen zingen. Dat heb ik zeker van twee mensen gehoord die erg ziek waren. De een woonde in Reewijk en de ander woonde in Zeist. De een leeft nog, de ander is kort geleden overleden. Naar beneden gaan en psalmen zingen. Dat kan helpen. Want in de psalmen ontmoet je mensen in heel verschillende situaties. Soms zijn ze gelukkig en zitten ze op de top. Maar soms is er een dip en zitten ze in de diepte en hebben ze het niet zo breed. Dat is dus die afwisseling, u herkent dat misschien wel. De ene dag is de andere niet. Ups en downs, hoogtepunten en dieptepunten. Want het is zelden lange tijd alleen maar heel rustig en kabbelend. Dat geldt, gemeente, ook voor het geloof en dat geldt ook voor ambtsdragers. Pas hoorde ik een dominee zeggen, je kunt 1000 huisbezoeken gedaan hebben, je kunt 1000 preken hebben gehouden en het kan toch allemaal verdampen. En wat blijft er dan over? Dan ben je soms alles kwijt en zit je aan de grond. En wat heb je dan nodig? De troost van de andere kant. Dat weer een woord van God je mag bereiken en je mag opbeuren. Daarom Psalm 56, gemeente. In de Statenvertaling staat er boven troost voor een vluchteling. Andere vertaling zegt vertrouwen op God in nood. Dat kan ook. Psalm 56 is, zegt vers 1, een kleinoot, een gouden kleinoot. Het Hebreeuwse woord heeft te maken met zuiver goud. Met iets dat dus heel kostbaar is. Nu, veel mensen hebben dat wel ervaren, dat Psalm 56 kostbaar is. Het is een psalm voor de koorleider, staat er dus. Het was een lied dat door de tempelkoren werd gezongen onder leiding van een dirigent. Want de psalm kun je voor jezelf zingen, maar je kunt hem ook natuurlijk, zoals wij vanavond, samen zingen. Daar heb je ook heel vaak heel veel aan. Koorzang en gemeentezang zijn heel belangrijk om als het ware het geloof ook in te ademen, al zingend, ook uit te ademen, maar ook in te ademen. Nu de situatie, dat is het eerste. David is vluchteling, gemeente vluchtelingen, die zijn er vandaag zoveel. Aangrijpende beelden van vluchtelingen. Maar hier is het een toekomstige koning op de vlucht. En dat heb je niet zo vaak. Toekomstige koning David. Hij was aangewezen, 1 Samuel 16, om koning te worden. Maar het leek er niet op dat hij dat ooit zou worden. Want hij is op de vlucht. Hij is op de vlucht voor Saul. En dan komt hij in het gebied van de Filistijnen. Daar zoekt hij asiel, zoals we dat noemen. 1 Samuel 21, hebben we het gelezen, bij koning Achis in Gat. Maar daar wordt hij herkend. Hij kan dus niet verborgen blijven, hij kan niet anoniem blijven, dat had hij wel gehoopt, om daar veilig onder te duiken, maar dat lukte niet. Hij wordt herkend, opgepakt en dan is David doodsbang. Maar dan, zegt de geschiedenis, gaat hij zich heel vreselijk aanstellen. Hij gaat als een waanzinnige of een bezetene, als een razende tekeer, als een gek zouden we bijna zeggen. En dan, ja, dan zegt koning Achish, wat moet ik met deze man? Laat hij maar gaan, want zoveel... Ik heb wel meer mensen die niet zo normaal reageren. Laat hij maar gaan. En dan ontkomt David, dan kan hij net het vege lijf redden. Dat is de achtergrond. En daarom staat er in de psalm in vers 2 en 3 dat er veel bestrijders zijn. Mensen die dus de strijd met hem aanbinden. In vers 3 worden ze genoemd verspieders of belagers. Of mensen die je benauwen. In vers 10 heten ze vijanden. Vijanden. Nou gemeente, dan heb je niet eenvoudig. Dan begrijpt u dat je zegt, ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste, in vers 3. Veel bestrijders. U misschien ook wel. Dat je veel strijd hebt, veel aanvechtingen. Dat er mensen zijn of machten die je bestoken, in de put praten, die het je zwaar maken en je alle levensvreugde willen ontnemen. Die willen dat je de nederlaag leidt. Kunnen vandaag, gemeente, voor de jonge mensen ook allerlei machten zijn van atheïsme, van nihilisme, van leegheid, van cynisme. Wat dient het allemaal voor? Mensen die zeggen dat er niks is, er is geen God, er is geen hoop, er is geen toekomst, er is alleen de leegheid. Dat blijft dan over. Hier in Psalm 56 staan nogal wat werkwoorden. In vers 2 en 3 gaat het over opslokken of vertrappen, zo wordt het ook wel vertaald. Dan word je vertrapt, wordt neergetrapt. In vers 7 staat dat ze loeren op zijn leven, dat ze azen op zijn leven. Dat is een vorm van agressie. Mensen die dus rondkijken en iemand zoeken in de hoop dat ze die man, die gelovige, te pakken kunnen krijgen en kunnen beroven van zijn leven. En dan ook nog in vers 6, ze verdraaien de hele dag mijn woorden. Dat kan ook nog gebeuren. Dingen die je helemaal niet gezegd had en die toch je in de mond worden gelegd. Je woorden worden verdraaid. Daardoor ontstaan soms ook conflicten in families of door woorden die gevallen zijn en die verdraaid zijn. Wat erg. Wat betekent dat voor David? Nou, dat betekent in vers 9 dat hij moet zwerven op de aarde. Zwerven van de ene plaats naar de ander. Om toch ergens een klein beetje veiligheid te vinden. En het betekent ook, zegt vers 9, tranen. Tranen. Hete tranen. U herkent het misschien wel. Nu worden die tranen wel bewaard, staat hier in een kruik. Of in een fles. Men denkt dan wel eens aan tranenkruikjes. Die zijn gevonden in Israël bij opgravingen. En Palestijnse vrouwen die vingen hun tranen op in zo'n fles. En zo doet God dat ook, zegt de dichter. Zijn tranen zijn niet weg, maar die zijn opgevangen door de Heere God en bewaard. Is dan nog een troost. Net als in vers 2, daar heb je ook die kant dat deze man tegen God zegt, wees me genadig, o God. Dus hij ziet wel, hij roept wel op tot God, gemeente. Kijk, horizontaal waren er al die vijanden, maar verticaal was de weg gelukkig nog open. En roept hij tot God. En in vers 3 zegt hij dat ook. Ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Dat woordje Allerhoogste, dat heb ik maar eens onderstreept. Hè? Dat die Allerhoogste, ja, als die toch maar aan jouw kant is. Als je bij hem maar terecht kunt, de Allerhoogste. Dan heb je een toevlucht, een adres. En in vers 8 bidt hij om recht. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan, stort de volken neer in toorn, o God. Dat is niet zozeer een gebed om raak. Dat er nou met die ander maar eens goed wordt afgerekend. Het is meer een gebed om recht. Dat God de dingen recht zet. En een einde maakt aan het onrecht. Dus niet dat je het recht in eigen hand neemt. Maar dat je de dingen overgeeft in rechtvaardige handen van God. God is rechter die het beslist. Dat is de situatie. Benauwend voor David. Aan alle kanten ingeklemd. Maar wel een opening naar boven. Hij mag in zijn nood God aanroepen. Dat mogen wij ook, gelukkig gemeente. Dat is het eerste. Het tweede is de uitkomst of de wending. Want je hebt wel gemerkt, in deze psalm zit ook steeds een wending. Er komen ook andere tonen naar voren. Er zijn donkere klanken, maar ook lichte klanken. En dan lees ik vooral herhaaldelijk die woorden vertrouwen en niet vrezen. Denk aan vers 4. Ten dagen of op de dag dat ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In vers 5 staat het weer. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mij vlees, en dat betekent een schepsel, wat zou een vlees mij kunnen aandoen? En de herhaling hebt u in vers 12. Ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Wat zou mij de mens, Adam, staat daar in het Hebreeuws. Wat zou Adam, een mensenkind, mij aandoen? 3 keer dat vertrouwen. Wonderlijk, gemeente, dat naar voren komt. En dan noemt hij al die bestrijders, noemt hij dan toch eigenlijk maar mens en vlees en stervelingen. En zwakkelingen. Hoe kan dat? Gemeente, jongens en meisjes, hoe kan dat dat deze dichter dat kan zeggen? Hè? Waar haalt hij dat vandaan? Nou, daar moet u maar eens goed over nadenken. Waar haalt hij het vandaan? Iemand heeft eens gezegd, dat vond ik wel mooi, een woordspeling. Waar daalt dat vandaan? Waar komt dat vertrouwen vandaan? Dat haal je niet uit je binnenzak. Het geloof, gemeente, komt van de andere kant. Het wonder van het geloof. Dat God geeft. Het ongeloof leeft bij het zichtbare. Bij wat je ziet en dan denk je het is voorbij en het wordt allemaal niks meer. Al die machten en krachten zijn tegen mij. Maar het geloof weet van meer. Het geloof weet van de werkelijkheid van God. Het geloof komt van de Heilige Geest. Dat geloof, gemeente, dat hangt, zegt deze psalm, dat hangt aan het woord van God. Onlosmakelijk. En daarom zegt David 2 of 3 keer ook. In God zal ik het woord prijzen. Staat in vers 5. Zal ik zijn woord prijzen, zijn eigen woord. En er staat in vers 11. In God zal ik het woord prijzen. En voor prijzen staat een Hebreeuws woord, dat herkent u wel. Daar zit ons woord halleluja in. Halleel, dat is iets van uitbundig prijzen, niet een klein beetje mompelen, maar echt prijzen. uitbundig. En voor woord staat in het Hebreeuws woordje dabar. Dat betekent woord en daad. Een woord dat kracht heeft. Een woord dat effectief is. Een woord dat je raakt. Een woord dat niet afketst, maar inslaat. En voor God, in vers 11 staat voor God eerst de naam Elohim, de machtige God. Maar dan staat er ook in de Heere zal ik het woord, de Heere is de verbondsgod. Dat is Yahweh, de God van Israël, de God van trouw. Wel nu gemeente, in God zal ik het woord of het woord prijzen. Waarom zou je dat nou doen? Waarom zou David dat nou doen? Weet je waarom? Omdat dat woord zijn enige houvast is in deze klemsituatie. Omdat hij weet dat het woord betrouwbaar is en geloofwaardig. Want ja, David was gezalfd tot koning, 1 Samuel 16. Maar het leek erop dat er helemaal niks van terecht kwam, dat hij eraan zou gaan, hier bij de Filistijnen, dat hij ten onder zou gaan. Maar juist dan grijpt David terug op de belofte, op het woord van God, dat tot hem gesproken was. Dat hem beloofd was. Ik las ergens, het gaat om de heilsbelofte van God, waaraan de verdrukte dichter zich vastklemt. En dat is, gemeente, het woord van God prijzen. Misschien om dat nog wat meer duidelijk te maken, moet u het contrast zien tussen het woord van God en mensenwoorden. Want in vers 6 staat, de ganse drag verdraaien zijn mijn woorden. Dat zijn mensenwoorden. Mensenwoorden kunnen soms, daar kun je mee manipuleren, daar kun je een draai aan geven. Mensenwoorden, gemeente, kunnen ook zo kwetsen, hè? En kunnen soms beschadigen. Mensenwoorden zijn zo leeg, hebben het pas gezien in de verkiezingscampagne in Amerika. Nu begint de campagne in Nederland en er worden wat een woorden gezegd. En er worden wat een beloftes gedaan. Maar zouden ze ook vervuld worden? Beter is om met David te zeggen, in God zal ik zijn woord prijzen. Aan zijn woord zal ik me vastklampen. In dat woord zal ik wegschuilen. Op dat woord mag ik bouwen. Het woord, gemeente, dat is voor ons ja, toch vooral ook de schrift. De heilige schrift. Het was, vorige week was het de eeuwigheidszondag. En ja, toen hebt u ook gehoord, alle vlees is gras. Maar het woord van onze God bestaat tot een eeuwigheid. En nu is het advent. En dan, ja, dan denken we aan het woord, hè? Het Oude Testament, al die beloften, al die profetieën. Van Christus, van de Messias. En het Nieuwe Testament, hoe die beloften ook vervuld worden. Dus dat woord, gemeent, is betrouwbaar. In God zal ik het woord prijzen. Er is pas in mijn familiekring iemand overleden, een hele lieve zwager. En van hem werd gezegd dat hij, ik vond het mooi, dat hij verknocht was aan het woord van God. Dat woord van God, daar was hij eigenlijk altijd mee bezig. Hij was bij het onderwijs, natuurlijk ook veel van andere dingen, had een gezin. Maar dat woord, dat was het voor hem. In de kerk, maar ook via internet. En had heel veel preken vaak. Hij was altijd in dat woord bezig. Wat is dat mooie, als je verknocht bent aan het woord van God. En in de dienst, in de rouwdienst in Zeist, hebben we toen gezongen na de preek, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zou het daar niet om gaan, gemeente, ook voor ons, om het woord te waarderen? Om altijd met een verlangend hart naar het woord te luisteren. En daar niet slordig in te zijn. Niet vertrouwen op ons gevoel, op je bekering ook niet. Maar vertrouwen op het woord. Veel mensen vertrouwen een beetje meer op wat ze nou zelf innerlijk voelen. Ik zeg niet dat het buiten het gevoel omgaat, maar de basis is toch niet ons gevoel. Maar de basis is het woord van God, gemeente. Wie op het woord verstandig let, zegt de spreukendichter al, die zal het goede vinden. En Psalm 119 zegt het zo vaak en zo uitgebreid. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En Calvijn zegt dan bij de tekst: te midden van de verzoekingen moeten wij genoeg hebben aan het eenvoudige woord van God. Verzoeking heeft elk mens, vroeg of laat. Maar te midden van de verzoekingen, zegt Calvijn dan, moeten wij genoeg hebben aan het eenvoudige woord van God. En om dat woord, in dat woord, gemeente, gaat natuurlijk om de Heer Jezus. Hij is het woord. In de beginnen was het woord was bij God, het woord was God. En daarom kun je ook lezen, in God zal ik de Heer Jezus prijzen. En dan heb je eigenlijk God de Vader en de Zoon en ook de Heilige Geest te prijzen tot in alle eeuwigheid. Dat is de tweede. In God zal ik het woord. Eerst was de situatie, tweede is meer het prijzen van het woord. En nou het derde, gemeente, nou die aanleiding daartoe. Wat speelt er nou precies? Wel, dat heeft te maken met een gelofte in vers 13. O God, op mij rusten uw geloften. Een gelofte is eigenlijk iets meer dan een belofte. Een plechtige belofte, wat je plechtig beloofd hebt, dat is een gelofte. Nu dacht ik eerst, toen ik dat zo voorbereidde, dat dit betekent dat het geloften van God zijn aan David. Dus dat David zegt, op mij rusten uw geloften. U hebt mij bepaalde geloften gedaan. Komt van u, uw gelofte. En ik zat al te denken, nou dat betekent dan natuurlijk dat ja, in de doop bijvoorbeeld, heeft God ons ook belofte gegeven en gelofte gedaan. En dan mag je je wel verwonderen, want hoe is het mogelijk, hè? Op mij, zondig mensenkind, rusten uw geloften, geloften van God. Eigenlijk te groot om waar te zijn, om te kunnen verwerken. Alleen maar om je te verwonderen. Maar toen ik dat verder onderzocht, ontdekte ik dat dat niet betekent. Het is toch andersom. Het gaat om geloften van David aan God. David deed bepaalde geloften aan de Heer. Deze geloften waren gedaan in tijden van druk en verdrukking, om ingelost te worden, zodra de uitredding een feit zou zijn. Gemeente, ik wil nog iets meer over zeggen, over die geloften. Hè. U herkent het misschien wel, ik zal een paar bijbelse voorbeelden geven van Jacob bijvoorbeeld. Jacob was bij Bethel in een noodsituatie, maar hij was op de vlucht voor zijn broer. En toen lag hij daar, hè, op die steen te slapen, u kent de geschiedenis. Open lucht, en die ladder, de hemel open, prachtig, engelen. Maar dan moet Jacob toch verder en dan die de grens over naar dat andere land. En dan zegt de Heere God, dan doet u een gelofte. Als u mij weer terugbrengt te zijner tijd hier, dan zal ik u hier aanbidden. Dus als u mij beschermt en vasthoudt, dan zal ik u aanbidden hier. Gelofte van Jacob. Die hij ook ingelost heeft. Genesis 35. Denk aan Hanna. Hanna, u weet, was kinderloos. Maar toen zei ze, Heere God, als u mijn kind geeft, als u mijn zoon geeft, dan zal ik hem niet voor mezelf houden. Dan zal ik hem wijden en toevertrouwen aan de dienst van u. In de tabernakel. En ze heeft die gelofte ook ingelost. Psalm 22 zegt, wat ik u beloofd in het heetst gevaar, dat zal ik ook betalen. Of Luther, gemeente, nog een paar voorbeelden. Luther, toen het noodweer was en toen hij bijna niet zou overleven, toen zei de Heere God, als u me spaart, dan zal ik u dienen, mijn leven lang. Of ik denk aan dat meisje, ik kom nog een beetje dichterbij, die zat voor haar eindexamen en die was er al een beetje in nood erover. En toen ging ze bidden en zegt: Heere God, als u mij helpt en doorhelpt, dan zal ik de zending ingaan. Dan doe je wel een grote gelofte. Het is ook wel gebeurd. Of ik denk aan die dominee, dat vond ik altijd een prachtig verhaal. Ik hoorde het eens van een dominee, die had God beloofd. Ik weet niet hoe oud hij toen was, laat me zeggen, 20. Dat hij God zou gaan dienen als predikant in zijn gemeente. Waarschijnlijk zat hij ook in een bepaalde situatie dat hij extra Gods hulp nodig had. Maar toen ging rechten studeren. En hij werd professor in de rechten. Daar kon bar goed leren. En toen was hij een jaar of 36. Toen zei God tegen hem: jij had mij toch ooit beloofd dat je in de gemeente als voorganger mij zou gaan dienen. Je hebt dat jaren geleden toch gezegd tegen mij. En je hebt het nog nooit gedaan. Toen heeft die hoogleraar zijn professoraat neergelegd. Is theologie gaan studeren en is nou voorganger in een gemeente. Hij heeft de gelofte toch nog ingelost. Prachtige gemeente, dat is een gelofte. Een gelofte is niet zozeer een soort overeenkomst van als ik wat doe, dan als God dan ook wat doet, dan hebben we een soort akkoord. Nee, zo niet. Het is geen handeltje natuurlijk van voor wat hoort wat. Maar het is wel een verantwoordelijkheid, een soort verplichting die je dan op je neemt. Om je leven hem te wijden. Die jouw toevlucht en steun is geweest in dagen van benauwdheid. Je had in het Oude Testament bijvoorbeeld de gelofte van het Nazireërschap, nummer 6. Dat mensen zich helemaal aan God wijden. Je had ook situaties waarin mensen zich verplichten tot het brengen van offers. Omdat je je dankbaarheid wilde tonen. En dat staat hier ook bij in vers 13. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Met lofoffers wil ik u betalen. De herziende Statenvertaling zegt: ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Ik zal ze inlossen. Wat ik u beloofd had. En waarom, gemeente, kan deze man ze nou inlossen? Wat had God dan gedaan? Wel, God had 3 dingen gedaan. Dat zegt vers 14. U hebt mijn ziel gered van de dood. Dus deze man zat echt wel in een doodsituatie, in een noodsituatie daar bij Achis. We hebben het gelezen. Ik ben niet omgekomen, ik had het misschien wel verwacht. Niet sterven, maar leven. De vijand wilde mijn ondergang. Maar u hebt me gered. Mijn ziel gered van de dood. Als in het licht van het Nieuwe Testament, gemeente, dat Christus voor mij de dood inging. Om mij eruit te verlossen. De dood is een vijand. Hè? Erge vijand. Maar Christus heeft de dood overwonnen. En gelukkig de mens die niet beseft dat hij enerzijds de dood heeft verdiend. Maar het leven ontvangt. Kun je zingen, gemeente. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. U hebt mij het leven geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. Dat is het eerste. U hebt mijn leven gered van de dood, zegt de dichter. En u hebt ook mijn voeten van aanstoot. Ook mijn voeten van aanstoot. Of mijn voeten voor struikelen behoed. Hoe vaak kun je niet struikelen, gemeente, jongens en meisjes? Letterlijk en figuurlijk. Hoe vaak kun je niet vallen en je bezeren? Dat je pijn hebt. Letterlijk of figuurlijk. Maar bijzonder als je overeind mag blijven. Calvijn zegt: soms dreigt er een zware val. Een val in de zonde, zoals mensen soms echt in de zonde vallen. Maar wat is het een genade, want we zijn niks beter, als je door de hand van God wordt staande gehouden. Dan mag je hem wel erkennen. David zegt, u hebt mijn voeten, niet alleen mijn ziel dus, maar ook mijn voeten voor aanstoot behoed, voor een diepe val in de verlorenheid. En het derde wat God gedaan had, dat ik mag wandelen, het eind van de psalm, dat ik mag wandelen voor het aangezicht van God in het land van de levenden. Dat is ook een genade, dat je mag wandelen in het licht, of weer in het licht. En Calvijn zegt dan mag je genieten van de zon. Ja, als er licht is, we zijn nou met de donkere dagen voor kerst, maar als er licht is, dan mag je ook in het licht wandelen. En genieten van zoveel dingen ook. Wandelen in het licht. Nou, wandelen, dat is iets ontspannends. Dat is niet iets van rennen of draven, maar heel rustig, ontspannen. Wandelen. En hoe dan wandelen, gemeente? Voor het aangezicht van God. Dat is ook belangrijk. Dat je beseft dat je wandelt, coram Deo, zeggen we in het Latijn, hè? Voor Gods aangezicht. Calvijn zegt, om nog even Calvijn te citeren, dat last de dichter in om het verschil aan te duiden tussen gelovigen en goddelozen. Want gelovigen streven ernaar hun leven tot God te doen wederkeren. Maar wereldsgezinden die dwalen weg als vluchtelingen, niet omdat God hen niet altoos ziet, maar omdat ze hem de rug toekeren. Meent je kunt dus voor Gods aangezicht wandelen. Maar tegenovergesteld is inderdaad dat je hem de rug toekeert. En dan ga je een beetje je eigen pad. Maar dat loopt verkeerd af. Wat een verschil, gemeente, of je wandelt voor Gods aangezicht of niet. Anders ga je zomaar een beetje je eigen gang. Besef, gemeente, van Gods tegenwoordigheid. Dat is wel heel belangrijk. Ik was vanmorgen in Vlaardingen, ik mocht daar preken. Ik ben nog tijd dominee geweest ook daar. En daarna gaven de mensen een hand en toen zei iemand, vond ik toch wel aardig. Die zei van, ik heb het gevoel dat we vanmorgen voor Gods aangezicht waren. Niet zomaar als mensen bij elkaar in de kerk, dat is ook goed natuurlijk. Maar dat God erbij was, dat je zijn aanwezigheid, zijn tegenwoordigheid ook ervaart. Gods aangezicht, zijn vriendelijk aangezicht. In Christus, dan wandel je in het licht en niet in de donkerheid. Dan mag je wandelen, zegt het eind van de psalm, voor Gods aangezicht in het licht der levenden. Of in het land van de levenden, wordt ook wel eens vertaald. Nou, dan valt het accent op het aardse leven. In het Oude Testament is dat vaak zo, hè? Het land der levenden, hier en nu. God wil hier en nu, gemeente, zolang wij het leven hebben, gediend worden, de een op school, de ander in zijn studie, de derde op zijn stage, de vierde in vriendschap, huwelijk, opvoeding van kinderen, hoe dan ook, bezoekwerk, kerkenraadswerk, alles samen, kerk en maatschappij, maar dan wandelen in het licht of in het land van de levenden. En dat land van de levenden, dat, ja, in het Nieuwe Testament is dat natuurlijk ook wel het eeuwige leven. Dat loopt nog wel door. Dat stopt niet. Het eeuwig zalig leven. Dankzij de opstanding van Christus. Dus de psalm eindigt met het woordje levenden. Chaim in het Hebreeuws. De Joden die gebruiken het vaak als ze op het leven toosten. Hè? Op het leven. Chaim. Dat is het laatste woord van de psalm. Het woordje leven. Dat is psalm, gemeente, van David. Dat heeft hij ervaren. Psalm 56. Situatie waarin hij zit. Prijzen van God en van zijn woord. En het inlossen van de gelofte. Wat u of jij de Heere beloofd hebt. Dat we dat ook doen. Om alles wat hij voor ons gedaan heeft, mijn ziel gered van de dood, mijn voet van aanstoot, om te wandelen in het licht van de levenden. Gemeente, dan kun je zingen. Ik roem in God. Ik roem niet in mezelf, u ook niet toch? Paulus zegt in Galaten 6, ik kan alleen maar roemen in het kruis van de Heer Jezus. Daar ligt mijn heil in mijn verlosser, in zijn heilswerk. Dat is heel persoonlijk ook, ik roem in God. Dat is prachtig berijmd. Ik prijs het onfeilbare woord. Bij alles wat feilt in de wereld, het onfeilbare woord. Want ik heb het zelf. Ik hoop ook vanavond, laatste zondag van november, dat je dat dan in je dagboek kan schrijven vanavond. Ik was vanavond in de kerk in de ochtend, zegt u dan, schrijft u op. Dus daar en daarover. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan bent u een gezegend mens. Ik roem in God, gemeente. Laat dat maar doen. Prijs zijn onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. zullen we danken met woorden van de avondzang. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Toon ons uw goedheid en uw macht door uw bescherming deze nacht. Behoed ons tegen ramp en leed en blijf tot onze hulp gereed. Verkwik ons door een zoete rust om goed te doen, met nieuwe lust. Dat onze slaap gematigd zij, ja zelfs uw naam, tot eer gedij. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Dat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doe. Behoed het hele christendom. Geef dat in kruis uw vreugde weer om. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der zieken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Mogen we nu nog onze gaven geven, gemeente, voor de doeleinden die op de weekbrief ook staan. Van harte aanbevolen. Onder onze kerk, natuurlijk heel belangrijk ook, kerkrentmeesters en ook voor het bouwfonds. En er zijn ook nog de zendingsbussen bij de uitgang voor de zending. En wij, na onze gaven gegeven te hebben, zingen wij van op toonhoogte: neem mijn leven, laat het Heer. Dat is de gelofte die we de Heere mogen doen ook vanavond om ons toe te wijden aan Hem. Deze vier coupletten van op toonhoogte 235. Einde van deze zondag, voordat weer de werkweek begint, mag ik u de zegen van God meegeven, opdat we ook de komende dagen onder zijn zegen mogen bezig zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.